zijn dan bezig met David en die verbaast je nog steeds natuurlijk over het feit dat hij de man naar Gods hart is. We komen daarbij, we gaan het eventjes een beetje breder bekijken hier, hoofdstuk 10 en 11 en 12 en van 2 Samuel. En dan zie je eerstelijks dat die oorlogen die duren wat langer dan dat het lijkt. Want je leest natuurlijk door een hoofdstuk heen die zegt, oh, ze hebben een oorlog gehad, ze hebben een zware bom. Lijkt me dat dat in een paar dagen over is. Maar ze moeten overal met de voet naartoe. Dus als je even voor jezelf ook het beste interessant, maar ook wel leerzaam natuurlijk, dan eens even naar een kaart kijkt en zegt, oh, ze zijn van hier vandaan daar naartoe getrokken. En dan ging er daar iets gebeuren. En dan kwamen ze weer even terug naar Jeruzalem om David op te halen of iets dergelijks. En dan moest er toch iemand heen en weer gegaan zijn. Dus dan moet je even voorstellen hoe lang dat allemaal neemt. En dus wanneer je dus hier gaat kijken naar die... je ziet in hoofdstuk 10, ik veronderstel dat de meeste van jullie hier toch wel aan het lezen zijn. En dan komen ze met die... David is in zijn... Laat ik zeggen, in zijn nederigheid is hij dus die koning daar is overleden. En dus hij wil hem toch goed toestemmen, goed instemmen daarmee. Dat hij toch die zoon ook wil bemoedigen en zo. Maar ja, die komen er wat. En die zijn er altijd, hè, die kom je altijd weer tegen. Er zijn er wat die zeggen, joh, hij komt helemaal niet om jou te controleren, zou ik maar zeggen. Hij komt te kijken hoe hier alles in elkaar zit. En dan slaat hij straks alles in elkaar. En neemt hij het over. En dus toen hebben ze die mannen naar huis gestuurd onder grote schande natuurlijk. Met de helft de baard afknippen en ik kijk even naar Peter en naar bed. Die hebben misschien een beetje langer. Ik de helft, dus het is niet zo. Het is zo, is dat afgezworen natuurlijk. Want een stukje korter, dat is nog niet zo erg. Maar tenminste lijkt mij wel, maar wij zijn natuurlijk niet Oosters. Maar zo deze kant op scheren, dat lijkt me toch. Want dan ben je natuurlijk, het laat dus iets zien van iemand die onevenwichtig is. Dus het geeft een heel onevenwichtige indruk. Bom, je gaat die kant op. En dan ook natuurlijk met de kleding en ook. Dus dat is een hele schande. En het is interessant, David die zegt niks. Die zegt er niks over, hij zegt blijf helemaal niet Jericho totdat je baard gegroeid is en dan gaan we wel verder kijken. Maar die Ammonieten die namen dat niet zo op, die dachten ja nu zijn we natuurlijk helemaal op haasje. Hè? Dus we zullen er maar een hele hoop anderen bij slepen, want die hebben we wel nodig. We hebben er wel een paar extra nodig. En dus dan gaan ze de Syriërs erbij halen en zo. Niet dat dat helpt. Want het is heel mooi natuurlijk om te weten, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Je kunt dus niet zomaar zeggen, we zullen dat zeventjes wat meer mensen erbij halen, dan hebben we gewonnen. Nee, dat zegt helemaal niks, dan heb je meer kans op verlies. Ik denk maar eventjes aan Gideon, en die met zijn 300 man, en die blies de hele zaak op. Ja, dus, ja. Dat begon er altijd en een bezuin en wat had het nog meer? Ja, kan er, ja maar dan zien ze allemaal aankomen.
Ja, die zaten in de kruik.
Oh, kijk. Dus ze hadden eerst een kruik en toen een fakkel. En dan een bezuin. En wat deden ze dan? Hoe kregen ze dan licht? Ja. Ja. En dus schrok de heel die zaak, die schrok ervan en nou, er zijn maar een paar honderd man. En hun waren met, ja, 10.000 als het geen 100.000 waren. Ja, dus die kwamen beslist niet met een paar man aanzakken hoor. Dus je ziet dat dus hoe dat gaat. Hè? En dat David is dus hier bezig in die oorlog. Tegelijkertijd, als je er nou gaat kijken, dan staat er wel David, maar tegelijkertijd was het niet David eigenlijk, hè. Het was Joab, die de oorlog voerde, het was de generaal, en David die was thuis van de oorlog. Er is geen gevaarlijker plaats dan niet in het midden van de wil van God te zijn, of in dit geval niet in het midden van de strijd te zijn. Je zit altijd in het midden van de strijd. Maar ken je ook de omgeving waar je in zit. Hè? Dus je zit wel in het midden van de strijd, maar ben je omgeven. Hè? Als de herder om je heen is, dan hoef je niet te vrezen. En dat was van begin af aan al zo. David die vreesde niet voor Goliath, want die kende zijn herder. En hij zat wel midden in de strijd. Hij hoefde niet te vrezen. En denk dat de mensen vaak niet realiseren, ze midden in de strijd zitten. Maar als je niet bij de herder blijft, dan zit je natuurlijk bewust in de strijd. Dan word je bewust gemaakt van die strijd. Maar als je bij de herder bent, dan kun je gewoon lezen. Ja, wees niet bevreesd, zegt die herder dan. Hè? Ik zal voor je zorgen. Dus David die kent die dingen natuurlijk. En dus tegelijkertijd is hij nu zit hij op de verkeerde plaats. En hier is iets, ik kan het allemaal woord voor woord gaan lezen. Maar hier zie je dus die strijd van van Joab met de, met de Ammonieten en de Syriërs. En ik vind dat beslist geweldig doen. De Ammonieten eerst en de Syriërs erbij. En dan Joab, het is natuurlijk wel een generaal. Hè, die bekijkt dus de hele zaak, goed. En dan zegt hij tegen Abishai, zijn broer, hij zegt, nou als jij dat doet, dan doe ik dat. En wij zijn sterk voor God en de steden van onze God. Dus hij had het helemaal in die zin goed bekeken. En ze zagen Joab aankomen, ze gingen er vandoor. En toen gingen ze voor Abishai ook er vandoor. Maar toen gingen ze terug die stad in. Dus dat is Rabba. Well, Rabba is de hoofdstad van de Ammonieten. En dan gingen ze er terug in. En dan neemt het wel een poosje voor je daar er doorheen bent. Dus dan is het niet een kwestie van, ook zoals ik even afschieten, dan ben ik erin. Nee, dat is niet het geval. Dus dan zie je hier hoe dit best een heel tijdje duurde. Wat maar even terug naar mijn vraag is, waarom was David thuis? Wat denk je dat de reden was van zijn thuis zijn, van zijn niet in de strijd zijn? Nou, dan kun je natuurlijk wel even naar gissen. Want er staat niet over geschreven hoe dat is. Maar tegelijkertijd, we mogen er wel over nadenken, zodat het een waarschuwing is voor ons. David was intussen, was hij wel op, of misschien een klein beetje voorbij, middelbare leeftijd. Die had zijn leven lang had hij gerend en gevochten, laat ik het zo maar zeggen. En bezig geweest. Druk bezig geweest. Met al die oorlogen omheen. Filistijnen en ga zo maar door. Hij is begonnen met Goliath, zoals u wel weet. 7 jaar gevlucht voor Saul. En dan kun je zo eventjes een heel lijstje voor jezelf maken. We hebben er al doorgekeken. Dus dat gaan we nu niet doen. Maar ik wel een heel druk leven gehad. Misschien. Nu eventjes. Ze zeggen hier even time out. Nou, ik weet niet hoe je time out neemt. Want als je time out neemt van de Heer, dan gaat het natuurlijk niet best. Ja, ik hoor het wel eens, even time out. Ja, wat bedoel je er eigenlijk mee? Nou ja, sommigen zeggen dan, ik ga eventjes niet naar de gemeente toe, want zou de Heer dat ook doen? Even niet naar de gemeente gaan, want dan is dat is de goede tijd om niet te gaan. Maar anders, dan zou ik zeggen, oppassen. David die bleef dus thuis van de strijd. Weet je wat er dan gaat gebeuren? En dat zie je dus. Je ziet dus een hele ontwikkeling. En ik wil gewoon even overslaan op die ontwikkeling. Je ziet een hele ontwikkeling. En wat die ontwikkeling is dan. Hij blijft thuis van die strijd. En een van de eerste dingen die je dan tegenkomt. Hij kan niet slapen. Ik kan niet slapen. Ja, ga wel een poosje liggen. Misschien snurk ik niet nog wel hard ook, dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Je mag dat hem zelf laten vragen. Maar hij kan niet slapen. En dus dan gaat hij overeind en dan gaat hij een beetje rondkoekeloeren, zou ik maar zeggen. Want dan komt het tenslotte neer. Want hij was, dat was zijn plaats niet waar hij was. En dan komt hij tot het probleem waar hij dan ook helemaal invalt. En het begint weer net zoals dat we lezen in Genesis 3. Het is niets nieuws. En iedereen hier is daar honderden keren misschien wel voor gevallen. Niet in dezelfde manier, niet op hetzelfde. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Alleen hebben we moeite om dat te zien. Want tenslotte zijn wij niet zo, hè. Nee, wij zijn wel erger. Nou ja. Dus daar heb je die mens, komt hier naar voren. Dus en niet slapen. Misschien had hij wel slechte dromen. Dat kan ook nog. En dan gaat hij. En dan ga je rondlopen kijken. Wat zal ik dus doen? En internet, zegt iemand. Nou, dat is nog niet zo. Ja. Ik denk dat hij daar in ieder geval. Hij gaat een inter. Ja. Hij had geen internet, maar de intercourse. Maar dat is een ander woord. En dus hij gaat kijken. Dat gebeurde toch ook in Genesis 3? Ze keken naar die boom. En dan zagen ze toch dat die boom was begeerig. En die zou je toch... Nou ja, goed, wij zeggen dan even het staat toch verstandig maken, maar... begeren heeft meer dan verstandigheid in zich. En zeker in dit geval. En trouwens, in het geval van Adam en Eva ook. Want dat bracht ze geen verstandigheid. Het bracht ze duisternis. Zo dus bracht hij. En dat doet dat iedere keer weer. Ziet u hetgeen dat zich herhaalt in de mens? Dan zeg ik, we nemen zo eventjes die drie hoofdstukken die gaat van het een naar het ander. Want hij is natuurlijk ook best hier, in hoofdstuk 10, waar hij die oorlog van die Syriërs gewonnen heeft, is aan het winnen. Hij niet, want hij is er niet eens bij. Maar. Ja, hij was er niet bij. Hij is later opgehaald. Dat zeg ik, heb ik al gezegd aan het begin. Hè. Ze gingen hem ophalen. Dan, in ieder geval, daar is hij. Hij is dus er niet bij om in die strijd te zijn. Maar luister, als je in het midden van de strijd bent, wat gebeurt er dan? Dan heb je al je aandacht daarvoor. Dan is al je energie is daarvoor. Maar, dan ben je een keertje moe daarvan en zeg, och, het neemt mij toch even, nu ga ik toch even me terugtrekken. Er is niemand hier die dat niet kent. En dan ga ik kijken, dus dan komen we even nog weer terug op Genesis 3, waar ik zo mee bezig was, tot ik onderbroken werd. En dan zie je dus dat kijken naar, dat... Willen jullie gewoon luisteren? Dat kijken naar... Wel, als we interrupties hebben, dan gaat het natuurlijk niet zo goed, hè? Oké. Dat kijken naar... En tegelijkertijd dat begeren. En dat dringt door, hè? Want dat begeren, dat houdt vast, hè? Dus dat is net iets... Dat zoals een, en daar hadden ze ook mee te maken toen, Genesis 3, dat als een slang om je heen gaat, hebben we eens gezien hoe die slangen werken, hè? Die gaan om je heen, en als ze om je heen zijn, dan trekken ze voortdurend strakker, tot je je niet meer kunt bewegen, en dan, ja, dan zeggen ze, opeten die hap. En dan ga je. Dat gebeurde er in Genesis 3. Datzelfde gebeurt hier. En als hij in de strijd geweest was, had dat anders geweest. Zie je? Nou, het volgende komt. Mijn vraag is nu aan u. Had God hem daar niet van kunnen sparen? Had God hem niet terug kunnen houden ervan? Waarom liet God dit allemaal toe? Ik denk dat er iets meer is dan dat het oog laat zien. denkt dat God laat zien hierin wie hij is. Ja, hij laat zien wie de mens is. Maar hij laat zien wie hij is. Dat we van hem mogen leren wie hij zelf is. En dat we hierdoor mogen leren hoe groot onze God is. Hoe goed onze God is. Hoe bijzonder onze God is. Hoe wonderlijk onze God is. Hoe liefdevol onze God is. Dat betekent helemaal niet dat de consequenties, de gevolgen en zoal, dat die er niet zijn. Maar het laat wel zien dat voor God David was nog steeds dezelfde. Gevolgen zijn er op zonde. Dat is niet tegen te spreken. Maar wel het geval dat God liet zien wat wie hij was en David was nog steeds voor hem dezelfde. En ik denk dat dat een geweldige bemoediging is. Want als u nu even met me meegaat naar de psalmen en dan eerst naar de 20ste psalm. Want als u de psalmen leest en door de psalmen heen leert u de psalmen van David dan even, maar de helft is van David. Dus wanneer we die psalmen van David lezen, dan zien we daar dus doorheen het leven van David. En wie God is. Want voor ons is het belangrijk dat we weten wie God is. Dat David net is als wij, dat is niet zo moeilijk. Alleen de meesten zullen dat niet zo gauw toegeven. Die meeste mensen die bekijken zonde heel, op een heel aparte manier. Want ze denken zelf dat ze nooit zullen vallen voor de zonde daar een ander voor gevallen is. En dat is natuurlijk wel heel dom, want dan is het heel gevaarlijk wordt het dan. Want dan ben je er maar één stapje van weg. En als God je niet beschermt, dan val je twee keer dieper dan David ooit gedaan heeft. Dus al die dingen wat in de gaten. Bekijk ze van, ook van de kant die God ons laat zien. Dat het niet zomaar iets is. Dus een van de dingen die we niet moeten vergeten wanneer we de Bijbel gaan bestuderen is dit. Dat God wil dat we hem leren kennen. David leren kennen, dat is mooi. Maar God leren kennen, dat is wat anders. En daar gaat de Bijbel eigenlijk over. En hoe vaak is de mens niet bezig om te zien wat die mens gedaan heeft. Nou, daar weet ik al genoeg van. En iedere keer wordt er alleen maar toegevoegd. En zie je wat die mens allemaal kan uitvoeren of uitvreten, als je het wil zeggen. Maar als je dan ziet de grootheid van de genade en de goedertierenheid en de verlossing en de vergeving van God. En als je die daardoor leert, dan kom je een stapje verder. Sorry. Maar de meeste mensen komen niet zo ver. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Dus ik ga laat ons even door deze psalm heen kijken. De Heere verhoor u in de dag der benauwdheid. Heb je het wel eens benauwd? Geen nood. De naam. Moet ik kijken hoe dat staat. De naam van de God van Jacob. Die zet u in een hoog vertrek. De naam van de God van Jacob. Hij. Jehovah. Deze naam van de God van Jacob. Die zet u in een hoog vertrek. In een beschermde plaats. Dat die beschermde plaats is dus niet op top van het huis, zodat je alles kan overzien. Die beschermde plaats is in de Heer Jezus Christus. Die beschermde plaats is in de schuilplaats van de Allerhoogste. Die is onder de schaduw van de Almachtige. Dat is de beschermde plaats. Nou, hier zie je dat toch. Hè? En hij zendt u hulp uit het heiligdom. Dat eerste wat je dan zegt is, God is heilig. Driemaal heilig, lezen we Jesaja 6. Driemaal heilig. En zo. En hij is degene die je ondersteunt. In het midden. Dus Vertrouw op God met uw ganse hart. Hij gedenke al uw spijsoffer en maak uw brandoffer tot aas. Selah, dan zegt hij, denk er eens over na. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Hij geeft u naar uw hart. Een hart dat voor de Heer is. Een hart dat van de Heer is. Een hart is dan vervuld met al de volheid Gods. Kijk wat ze dan gaan doen. Wij zullen juichen over uw heil. Dat is niet even dan. Dat is het leven van de christen. Hè? De schapen zijn er weide. Die hebben wat te juichen. Maar is er werkelijk een juichen? Een juichen van het hart. Ja, monden willen nog wel eens juichen, maar harten. Hè? De vreugde van het hart om de Heer Jezus te mogen kennen. Om hem te mogen beleven. Om met hem te wandelen. Nou, daar gaat het hier om. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen. Zie, daar is de overwinning. In hem is de overwinning. Er is geen overwinning buiten hem. Dat zag je, dat kun je dus direct weer zien. Als je naar die mensen kijkt, naar Joab en naar Wissi, die daar die oorlog voeren, die zeggen, we doen het voor God. Mooi is dat, hè? Het waren geen slappe jongens, hoor. Denk dat helemaal niet. En ze wisten hoe ze moesten oorlog voeren. Maar tegelijkertijd, ze zeiden, we doen het voor God. En als jij met een kleine groep bent, en je gaat een menigte te lijf, als we het zo even uitdrukken, dat is wel heel bijzonder. En dan kun je alleen maar vertrouwen op God. We doen het zus en we doen het zo. Goed, nu verder. Nou, dat is de strijd. En die zullen juichen. Die vaandelen opsteken in de naam van onze God. Dus ze gaan, die mannen. En die gaan die stad nu innemen. En tenslotte later moet Joab nog voor David zenden, want anders dan gaan ze alles naar mijn naam noemen. Oh, dat is ook wat. Hè? Dat had hij dus ook kunnen doen. Joab wordt niet altijd een goede naam gegeven. Joab wordt niet altijd goed bekeken. Maar hij was wel veel met David bezig. En hij had natuurlijk ook met de dingen die David verkeerd deed, die wist hij ook allemaal, hè. Ja, hij was wel zijn neef natuurlijk. Dus, dat is allemaal familie. De Heere, moet je kijken wat hier staat. De Heere vervullen al uw begeerten. Wat zijn uw begeerten? Wat zijn de begeerten van het hart? En nu was het stil. De begeerte van het hart. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Oh. Zie hoe wel wat we hier door die psalmen heen zien. Het is bijzonder hoe in de moeite en in het verdriet ook David psalmen schreef. Hè? Het is vaak in de moeite en het verdriet dat je naar die psalmen toe gaat en dat die het leven voor je zijn. Dat de belevenis van die psalmen in je leven, die zijn zo diep en zo rijk en zo krachtig. Hè? Want waarom? Ik zeg dat even heel voorzichtig, maar je voelt dat leven erin. Hè? De warmte, de kracht die er doorheen vloeit. Hè? En dan zie je dat leven dat er doorheen komt, zo naar je toe, zo in je eigen hart in. En nou hier ook, als nu weet ik de zekerheid. Kent u die zekerheid? Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren uit de hemel, zijn er heiligheid. Weet u dat God zo met u bezig is, dat hij zo naar u luistert, dat hij zo de begeerte van uw hart kent, dat hij zo met u wandelt. Want als wij met God wandelen, dat is mooi. Maar als God met ons meegaat, dat is helemaal bijzonder. Dat hij ons zo vaststaat, dat hij ons zo brengt op de plaats waar ons hebben wil. Hoe goed dat God is. En zo vertelt David dat hier dus in deze psalm. En moet kijken hoe die, wat hij zegt hier. Het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Mogendheden. Je moet eens bestuderen de mogendheden van de Heer in de psalmen. Oh, dat is geweldig. Als je die mogendheden van God ziet, hoe machtig hij is. Dan kun je alleen maar staan als het ware met je mond open en zeggen, het is een wonder. Een wonder dat ik deze God mag leren kennen. En dat zie je dus door het leven van David heen. Als je ziet wat er hier allemaal gebeurt in deze paar hoofdstukken, dan zou je zeggen, God is klaar met David. Maar dat is je niet. Hij is nog maar net begonnen. Want niet zo lang van nu, een vijf weken of vijf verder, en dan zijn we helemaal met de zoon van David bezig. Is het niet wonderlijk dat God gekozen heeft om de Heer Jezus uit die stam van David te doen komen? En ik bedoel, als je denkt aan Jozef, dan niet te waren, maar toch de stiefvader, zoals we hem zo even mogen noemen, van de Heer Jezus. Wat wordt daarvan gezegd? In Matthäus 1 zegt hij, gij zoon van David. Ja, ga trouw die vrouw maar, gij zoon van David. Nou, in allebei de lijnen, in Matthäus zowel als in Lucas, zie je David. Het is van de ene zoon, in Matthäus zie je Salomo. In Lucas zie je Nathan, de zoon van David. Hoe belangrijk. En dan God die heeft hem gewaarschuwd, want hij krijgt problemen in zijn gezin. Maar hij haalt wel twee zonen uit naar voren toe, die toch in die lijn vallen. Ziet u hoe groot God is? Wat God doet in het leven van de mens. En dan lees je eventjes verder hier zo, dezezelfde psalm. En dan moet je kijken wat er staat. Dus die mogendheden, hè? Het gaat om. Kijk maar eens hoe. Deze vermelden van wagens. Amenieten. En de Syriërs vermelden van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. We hebben het niet over wagens en we hebben het niet over paarden. Soms denk je dat wel eens. Die mensen zijn zo druk bezig met wagens en paarden. Ja, huizen en goederen, gaan ze maar door. Maar is dat belangrijk in ons leven? Of is de Heere God belangrijk in ons leven? Is de Heer Jezus belangrijk in ons leven? Is Hij degene die het leven leidt en zegt, wandel maar stilletjes achter mij aan. Hij kent uw wegen. Hij weet waar we naartoe moeten en wat de toekomst ook brengen mogen. Mij geleid als Heer aan. Wat een zekerheid spreekt hier. En wat een zekerheid krijgen we hier te zien. Zometeen zullen we nog eventjes verder lezen. En maar kijken, zij hebben zich gekromd en zijn gevallen. Maar wij zijn gerezen staande gebleven. Nou, dat was niet het stoeven in zichzelf. Dat was sprekende van de mogendheden van de Heere God. Zijn mogendheden. Hoe groot is uw God? Hoe bijzonder is uw God? Hebt u een grote God of is die zomaar een God die ook meeloopt? Meesten hebben niet zo'n grote God. Ja. Maar deze God, die anderen vermelden van wagens en van paarden, maar wij vermelden van de naam van de Heer, onze God. Ja. Dan heb je wat te zeggen, hè? Als je vermeldt van Hem, want Hij alleen is waardig, Hij alleen is wonderlijk. Hij alleen is God en er is niemand anders. En dus houdt dit in de gaten. Ze hebben zich gekromd, zijn gevallen. Wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere, behoud die koning, verhoor ons ten dagen van ons roepen. Nou, dat hebben we hem, hè. Mooi steeds. Geweldige God, hè. Geweldige God. Ik denk dat u misschien het verhaal wel een beetje kent van David en dan. En dat je op de dak staat en kijkt en dan ziet hij wat zei. Maar zo, we gaan maar een stapje verder. Hij heeft dus gekeken. Misschien alleen maar om te kijken. Zo, dat is mooi. In België zou zeggen, dat is een schone vrouw. En, maar, dan zie je dat kan alleen maar gekeken hebben. Laat eens informeren. Zee, dat is een stapje verder, informeren. Er zaten nog geen plannen achter. Er zaten helemaal geen plannen achter. Er zat alleen maar een geleiding in. En geleiding en verleiding, die gaan met elkaar. En dus je ziet iedere keer een stapje verder. Nou, dat is iets om te zien. Dan moet je toch eens in gaan informeren hoe dat zit. Nou, ja, oké, nou ja, ze is getrouwd. Maar breng ze maar even hier. Je kunt toch een praatje met haar maken. Huh? Misschien nog geen verdere bedoeling. Maar ja, dan blijft het niet. Is wat. Is wat. En al die tijd moet je niet vergeten dat al deze tijd. Je ziet God uit de hoogte. Hij aanschouwt. Hij aanschouwt het allemaal. Hij aanschouwt al de mensenkinderen. Hoe ze zijn, wat ze doen, waar ze mee bezig zijn. En geliefde, wat ze denken. Wat ze denken. Er is niets dat hem ontgaat. Niets. Er kan iemand weggekropen zijn in een diepe mind. Maakt niet uit. God ziet wat u denkt. Waar bent u en u denkt misschien... God, die ziet me nu niet. Of, hij weet toch niet wat ik denk. Je zou wat je denkt soms niet aan een ander willen vertellen. Misschien meestal wel niet. We zouden niet graag hebben dat we hier een filmpje konden draaien van hetgeen dat nu gefilmd wordt door God. Want alle dingen zijn open en naakt met hem wie we te doen hebben. En als jij dat nou eventjes filmde en dan liet zien. Dan zouden we 17 schokkende verhalen hebben. En als het nieuws dat te pakken kon krijgen, dan zouden ze daar graag mee aan de gang gaan. Huh? Want die vinden zulke dingen schitterend. Dus zo zit de mens. En vergeet niet, het gaat me erom. Zo zit die mens in elkaar. Het is niet moeilijk om die mens te beschrijven. Alleen, wij willen die mens allemaal goed neerzetten. Ik krijg wel eens opmerkingen dat die mens is zo goed. En daar ben ik niet van onder de indruk. En ik weet dat het anders is. En ik zal u zeggen waarom dat ik dat weet. Dat ik een mens ben. Niet zo moeilijk, hè? Maar hoe denkt een mens? Moet u me vertellen, hoe denkt een mens? Wanneer die denkt dat hij goed bezig is. Hoe denkt die mens? Dan zie je hoe krom dat het denken van die mens is. Hoe duister dat zijn leven is. Maar als je leven open is voor God, een open boek tot God, dan weet hij. Dan ziet hij. En dan rust jij. Hij weet. En jij rust. Wat een heerlijkheid dat is. Dat alles open is voor hem. Dat je dat mag weten. Dat je dat mag ervaren. Dat je dat beleeft. Alles is open voor hem. Wat het ook is. Je hele gedachtegang. Je hele hart. Je hele leven. Het is open voor hem. En dan zal het best niet altijd leuk eruit zien. Voor andere mensen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, hij ziet het allemaal. En dat is hetgene dat we hier zien in 2 Samuel 10, 11 en 12. Want dat komt er natuurlijk ook bij wanneer laat ons even teruggaan naar hoofdstuk 11. En dan ga ik gelijk door naar hoofdstuk 12. Hoofdstuk 11 hebben we eigenlijk al een heel eindje gehad. Die vrouw, ik weet niet hoe dat allemaal gebeurd is, maar die vrouw die is zwanger geworden. En die gaat dus, als ze zwanger is, gaat ze een baby krijgen. En dan gebeurt er nog iets anders tussendoor. En dat is, David die hoort dat natuurlijk al gauw. Maar als je dat leest in hoofdstuk 11, dan lijkt het een beetje, vanavond is ze bij hem geweest. En morgen komt ze terug en ze zegt ze is zwanger. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Ze is al een heel eindje verder op dreef. En dan daarna zendt hij voor Urea. Dus je ziet al de tijd die dat inneemt. Hè. Dat is dus niet 5 minuten hier, 5 minuten daar. Nee, het is, dat neemt een heel tijdje. Dan laat hij voor Urea gaan. En dan brengt hij Urea dus terug. En dan vertelt hij Urea, joh, eigenlijk zegt hij tegen hem, ga maar lekker bij je vrouw slapen. En dan ben ik er vanaf. Maar dat werkte dan niet. Dus ja, dan is er maar één andere optie, dan moeten we van die man af. En je ziet dus wat een gedachtegang dat er in de mens zit. En laten we nu even naar voren brengen hoe groot God is, want hoe noemt God hem? Niet wat denken wij ervan, want dat is niet belangrijk. Want wat wij ervan denken, moeten we eventjes in het spiegeltje kijken en zeggen, en zo ben ik. En dan hebben we het dus net gehad, hè. Maar dan mogen we dus naar God kijken en zeggen, God zegt, en dat is de man naar mijn hart. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, hoe is het mogelijk. Heb je dat begrepen, dat de man naar Gods hart is? En hebt u, wat hebt u begrepen daarvan? Nu heb ik er even over begrepen. Meestal hebben we het over verstaan, hè. God kunnen we niet begrijpen, die kunnen we alleen maar verstaan. Maar de mens, die kunnen we wel wat begrijpen. Waarom? Omdat we mens zijn. Huh? Maar dan laat je dus als mens, laat het je zien hoe groot God is. En dat is hetgeen dat die mens, dan ga ik het even straks zeggen, moet weten. Dat is hetgeen dat die mens moet weten. Hoe groot God is. Wat die mens is, daar hoef ik niet geen nieuws voor. Maar wie God is, dat wil ik weten. Hoe groot is God? Ja, natuurlijk, hij is oneindig groot. Maar dat hij in zijn grootheid zo dichtbij is. Dat hij zo bij, ik zal hier blijven, bij mij wil wonen. Dat is boven mijn verstand. Dat kun je niet bij. Ik kan alleen maar van het woord van God aannemen dat het zo is. En wat de rijkdom die dat is. En dat hij me bij de hand wil nemen en me wil leiden. Al de weg leidt maar mijn heiland. Nou, dat is natuurlijk een geweldig iets. Maar als je dat probeert te begrijpen, nee. En daarom heeft God ons deze dingen gegeven, dat we mogen zien wie u ook bent of denkt te zijn. God is dezelfde. God is dezelfde. God heeft geen favorietjes. Misschien wel voor mijn kinderen soms. Maar hij heeft geen favorietjes. En God wil dat zien hier aan de hand van David. En dat David niet alleen hier, maar ook op een andere keer, dat aan het eind van zijn leven, dat hij dat volk ging tellen, dat was toch ook een verschrikkelijk iets op zichzelf. En tegelijkertijd, toch is hij nog steeds de man naar Gods hart. Geweldig is dat, hè? Dat dat mag weten, dat mag rusten in hem. Niet rusten in jezelf, in je goede daden of iets dergelijks, want die zijn er niet. Ga ze maar niet proberen op te tellen, want dan raak je beslist de tel kwijt. Want dan wordt het 1, 1, 1, 0. Ik dacht dat ik er 1 had, en nu is 0 geworden. Nou, dan raak je toch wel de tel kwijt, hè? Nou, dat zijn de goede daden van de mens. Maar in ieder geval, je ziet de grootheid van onze God erin. En dat is de bedoeling. Dus heer, nu gaan we verder kijken even. Het is toch niet hij geeft Urea zijn eigen vonnis mee. les, u zult het voor uzelf moeten lezen allemaal, want ik ga het niet allemaal lezen. Maar Uria is dus bij David en die gaat dus niet naar zijn vrouw. Hij blijft gewoon buiten slapen. En dan ziet David dat en zegt, moet niet naar je vrouw. Nee, dat doe ik niet. Meneer Joab had dus veel respect voor Joab, blijkbaar. Hij zegt, die slapen in het veld. De aardig van de heer, die is in de tent. Zou ik dan dat? Nee, dat kan niet. Dat doe ik niet. Oké, zegt David, dan zal ik je morgen terugsturen. Dan stuurt hij met zijn eigen doodsvonnis terug. We moeten over die dingen niet min denken. Dat is toch wel... Zullen we het anders zeggen? Dat zouden we niet verwachten. Nee. Dan heb ik even een vraag van u. Moeten we even over nadenken. Zou u zoiets doen? Nee, het gaat niet over je situatie. Het gaat maar over, zou u zoiets doen? Punt. Ja, het laat zien, wat is de mens, dat gij zijner gedenkt. Wat is de mens, dat gij zijner gedenkt. En vergeet niet waar we mee bezig zijn, hè. Het gaat er om ons, om God te leren kennen. Om te zien hoe groot dat hij is. Daar gaat ons om. Het gaat ons niet erom, nu niet, dan niet en nooit niet, om die mensen even naar beneden te drukken. Maar ik moet wel zeggen, de verder dat die mens naar beneden gaat, de meer dat hij op kan zien. En de hoger dat die mens denkt te klimmen, de minder dat hij op gaat zien. En dan gaat hij afzien dus. Dat heeft hij nog niet in de gaten. Dat die mens veel afziet. Omdat hij probeert op te klimmen. Een verschrikkelijk iets is dat hoor, dat afzien. Als je probeert op te klimmen. Dan wanneer je op de knieën zakt. En zelfs al zit je in een putje. Dan kun je omhoog kijken. En daar is hij. En hij is nooit uit het gezichtsveld. Geliefde, wat een wonderlijke God hebben we. Een wonderlijke God hebben we. Dus hier hebben we het. Nou, dan gaan we eventjes naar de... David die ging er dus helemaal om. Nou, hij krijgt dan te horen dat Uria is gestorven. En daar heeft Joab dan al voor gezorgd. Dat moest hij klaarmaken. Dus dat is allemaal gebeurd. Het is nu voorbij. Het is nu voorbij. Het is precies een van de Genesis 3. Oké? Nou, dat smaakt goed. Nu hebben we het gewonnen. Oh ja. Oh ja. Dat denkt die mens vaak, nu is het goed. We willen graag ergens naartoe en als we daar zijn, dan zal het goed zijn. En dan valt het toch zo tegen. Dan valt het toch zo tegen. Net wanneer je denkt dat je iets bereikt hebt, dan valt het helemaal in duigen. Jongens. Waarom? Ja, was het van God? Was het van God? In ieder geval, dat is de duizend. Maar je ziet... En die vrouw van Uria, dus dat neemt allemaal een heel tijdje natuurlijk, hè. Ik ga het niet allemaal in dagen beschrijven. Maar de heer die zegt, die is in rouw gegaan over een man. En ze is klaar met de rouw en dan gaat David ophalen. Dus vandaag is het allemaal klaar. Zie, nu is het over, nu is het mijn vrouw. Nou, wat wil je nog meer? Maar, we moeten het laatste vers even lezen van hoofdstuk 11. En de laatste regel ervan. En ze kreeg dan die zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Was kwaad in de ogen des Heren. Was hij mis. En dan komt Nathan met zijn verhaal. Mooi is dat, hè, het verhaal van Nathan. Maar gaan we even bekijken, hoor. Dat, we moeten toch wel even zien hoe dat in zijn werk gaat. De Heer zond David, Nathan tot David, als hij tot hem inkwam, zei hij tot hem, er waren twee mannen in de stad. De ene rijk en de andere arm. De rijk had zeer veel schapen en runderen. Maar de adem had gans niet dan een enig klein oorlam. Dat hij gekocht had en had het gevoed. En het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beet en dronk van zijn beker en stiep in zijn schoot en het was hem als een dochter. Heel speciaal. Heel speciaal. Heel bijzonder. Toen in de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en zijn runderen. Om voor de reizende man die tot hem gekomen was, wat te bereiden. En nam dus arme mans oorlam. En bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Moet kijken hoe de mens reageert. Hè? Hier is echt de mens die reageert. Toen ontstak Davids toorn tegen die man. En zeide tot Nathan, zo waarachtig als de Heer leeft, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Nathan die kwam dit verhaal vertellen. Hij had nog niks in de gaten. Hij was er helemaal aan voorbij geleefd wat er allemaal gebeurd was. Wat hij allemaal eigenlijk gedaan had. En dat ook wel eens. Je bent bezig geweest, laten we het anders uitdrukken. Je bent helemaal verkeerd bezig geweest. En dan komt er de Heer, die heeft een boodschap voor je. Je zegt, tjonge, dat is ook bijzonder, hè? Dat is ook bijzonder, ja. Ja, dat zou de dieren en de dieren wel passen. We vinden altijd dat die Bijbel best goed past voor een ander, hè? Ja, die past best goed voor een ander. Tjonge, ik wou toch dat die mensen het zagen, hè? Dat zou je zeggen, ja. Nou, dus David die heeft er hier ook zijn postje van. Hier is de man die dus ongeveer de helft van de psalmen geschreven heeft. Ik denk niet dat we hier min over moeten denken. En dan gaan we het nog iets anders zeggen. En dit is de man die God gebruikt heeft om die psalmen te schrijven. Dit is niet zomaar iets. Dit is de man wiens naam het meest genoemd wordt in de Bijbel. Dit is die man. Vind je? En dan zeg ik nogmaals, wat is de mens? Wat is de mens? En acht u zich beter dan David? Zo ja, dan heb ik niks meer te zeggen. Zo nee, dan is hier wel een hele mooie les, hè? En die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Als je iets hoort, dan kun je heel snel beslissingen hebben ook, hè, voor een ander. Die zijn helemaal niet moeilijk dan, hè. Soms heb je wel eens moeite om zelf beslissingen te maken, maar voor een ander zijn die zo makkelijk. En die, tja, doe je dat nog even zeker, dat is toch niks. Ja, nou, we hebben dat vooral overeen. En dat oorlam zal hij viervoudig wedergeven. Nee, dat maakt ook niet uit, maar als je toch dood is, dan kunnen ze al de oorlam van nemen. Daarom dat hij deze zaak gedaan, en omdat hij niet verschoond heeft. Dus hij heeft er helemaal niks geen rouw over, of niks niet. Dus hij zegt het allemaal precies, hè. Het is bijzonder hoe dat God... dat alle dingen zijn naakt en open voor hem met wie we te doen hebben, dat hij zo met het woord van God, Hebreeën 4 vers 12, dat het zo naar binnen kan dringen, dat het woord van God kwam door Nathan tot David, dat het woord van God zo naar binnen kan dringen en dan is het een zwaard. En dan gaat dat zwaard heen en weer. Hè? En dat zwaard dat snijdt en dat bloedt zonder. En daar vloeit het. Zie je? Nathan zei tot David, wat een uitspraak, hè. Gij zijt die man. Kun je die lange vinger van Nathan zien? Gij zijt die man. Iemand die zo geleid wordt door de geest van God, die houdt niks terug. We zien dat in de studie van Jesaja ook zo mooi. Jesaja, hoe die spreekt zonder dat hij terughoudt. Trouwens, de meeste van die profeten deden dat. Hier is het. Zo zegt de Heer, de God is ons. Ik heb u tot koning gezalfd over Israël. Ik heb u uit Sauls hand gered. En ik heb u uw Heere huis gegeven, dat u uw Heere vrouw in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En die net te weinig is, ik zou u al zulks en al zulks dat toe doen. Dus als je niet genoeg hebt, zeg het dan even tegen God. Dan krijg je nog wat bij. Dan, God die wil graag tevreden mensen hebben. Hè? Tevreden. De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder. En het is onmogelijk dat iets je ontbreekt. Als de Heer je herder is. Dus, ik zou zulks en zulks daartoe doen. Waarom heb gij dan het woord des Heeren veracht? Zo het Gods woord veracht. Het gaat er nog steeds om dat we zien wat er hier allemaal gebeurt, terwijl we zien hoe goed dat God is. Wat de reacties van God zijn. Hij houdt nog steeds, evenveel van David. Er is geen verandering van de liefde van God. En er is geen, wat een bemoediging dat is in het leven, er is geen verandering van de liefde van God voor u in uw leven. Natuurlijk wil hij graag al de aandacht van u. Waarom zouden we hem niet alle aandacht geven? Sommigen die zijn met wagens bezig en anderen met paarden. We zijn met de Heer Jezus bezig. Heel wat meer. Maar waarom zouden we niet alle aandacht aan hem geven? Je ziet dat wat er ook gebeurt in uw leven, dat God blijft dezelfde. En zijn liefde voor u en mij en zijn bewogenheid, zijn ontferming, die blijft hetzelfde. Die is eeuwig, altoos, onveranderlijk. Want God is onveranderlijk. Er zijn dus dingen die je gaat zien hoe God is. En als je gaat zien hoe God is, dan kan je alleen maar groot zijn voor je. Hoe groot zijt gij? Dat is een uitroep die we altijd zouden hebben. Hoe groot zijt gij? En daarbij kun je omvatten hoe liefdevol, hoe genadig, hoe goed het hier, hoe goed en ga zo maar door. Er is geen einde aan de stroom van woorden die we gaan voor zouden kunnen gebruiken. Zie je? De grootheid van God. Nou, we gaan nog even verder lezen hier. En zie, nou gaat God hem vertellen, door Nathan heen. Waarom heb jij dan het woord des Heeren veracht? Doen er wat kwaad is in zijn ogen. Gij hebt Uria de Hittiet met het zwaard geslagen, en zijn huisvrouw hebt voor u ter vrouw genomen. En hem hebt je met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen. Dus, je ziet wel waar de verantwoording helemaal naartoe gaat. Hè? Er wordt niks gespaard omdat hij David is. Maar zijn liefde is onveranderd. En moet dus even met me meegaan nu naar 1 Koningen in het 15e hoofdstuk. En dan lees ik van vers 4. 1 Koningen 15 vers 4. Maar om Davids wil gaf de Heere zijn God hem een lamp in Jeruzalem. Verwekkende zijn zoon na hem. En bevestigende Jeruzalem. Omdat David gedaan had wat recht was in de ogen des Heeren. En niet geweken was van alles wat hij hem geboden had. Al de dagen des levens. Dan alleen. U en ik zouden dat in het begin van dit vers gezegd hebben. Je moet eens even kijken naar wat hij gedaan had. Maar ja, God geeft het toch nog een beetje. Zie je dat? Zo doet God het. Dan alleen. Wij zouden zeggen, nou dat is een beetje meer dan dat alleen. Huh? gedacht. Het is wel heel verschrikkelijk. Maar God die... Weet u hoe bijzonder het is dat God die herinnert uw zonde niet meer. Niet. Zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij ze verwijderd van ons. Hij heeft ze achter hem gegooid. En weet u wat zo mooi is van God? Dat God die vergeet wat hij vergeten moet. En God herinnert wat hij herinneren moet. God vergeet de zonde. God herinnerde Noach toen hij in die boot zat. Anders had hij nog een vader geweest. Anders was je nog een vader geweest. Staat toch in Genesis 9, dacht ik. En God herinnerde Noach. Nou, dan zat hij te dobberen. Ja, dan waren wij hier ook niet geweest natuurlijk, maar ze was hier allemaal water. Er stak genoeg water om ons heen, dat niet. Maar. Dus u ziet dat dus, hoe God over de mens denkt. Hoe God met die mens bezig is. Hoe God keer op keer naar de mensheid toekomt en uitnodigt om te komen tot hem. Kom toch. We lezen het natuurlijk in de schrift. En soms zou je wel kunnen vragen, hoe zou God dat met zijn stem audible dus gezegd hebben? Net zoals dat hij dat deed in Genesis 3 met Adam. Ik denk dat de tranen van God zijn. Adam, waar zijt gij? David, waar ben je mee bezig geweest? Kool, wat heb je nou toch gedaan? Dat is God. Dat is mijn God. De Heer Jezus die weende over Jeruzalem. Geen wonder dat hij weende over Jeruzalem. Als je ziet, hij zou zo graag gehad hebben dat hij die mensen tot zich kon brengen. Maar hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat een verschrikkelijk iets was dat. Maar is het niet precies enige, is het niet precies enige in deze wereld, dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Och, wat een verfrissing dat het is, dat je denkt aan een Zacchaeus die er uit die boom komt. Hè? Dat is toch geweldig, zulke dingen. Hè? Maar je ziet ook hoe die soms iemand neer moet slaan, net als een Saulus van Tars, om hem op de rechte pad te krijgen. Maar je ziet dus, God zal alles als het ware doen om iemand te brengen op de rechte weg. Om hem te doen zien, om hem te doen kennen, om te weten wat het is. Dat Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Om dat te zien. Zie, het gaat de Vader om de Zoon. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Hoort naar hem. En dan is het dus heel bijzonder als je denkt hoe God denkt over zijn zoon, dat hij door David, die zoon brengt. Geweldig is dat, denk ik. Geweldig. Weet u wat eigenlijk nog bijzonderder is? Dat door wie komt die zoon ook? Want je ziet dus, de eerste hier is Salomo, die staat in Matthäus. Maar de volgende is Nathan. Je ziet dus, hier wordt die vrouw er wel in gebracht. Hè? Die vrouw wordt er wel in gebracht. Er zijn er nog een paar, dat komt niet vaak voor. Hè? Ze schrijven eigenlijk nooit de vrouwennamen in geslachtsregisters. Maar in de eerste, in Matthäus, staan er vier, hè? Vier namen. Wie was de eerste? Nee, het is niet de eerste. Ze heeft menselijk eventjes gesproken wel een hoerenstreek uitgehaald. Dat was Tamar. Tamar met Juda. Dat was de eerste. En dan krijg je Rachab. En dan Rut. En dan Batsheba. Haar naam wordt niet genoemd. Heel bijzonder, hè? Hoe wordt ze genoemd? De vrouw van Uria. De vrouw van Uria wordt ze genoemd. Heel bijzonder dat God dat daar toch nog naar voren haalt. En laat zien. Wat laat hij daarbij zien? Vrienden, daar laat hij dit bij zien. Dat hij is God. En hij heeft het allemaal in zijn hand. Dat er is niets dat om hem heen gaat. Het gaat allemaal door zijn hand. Zie? Heel bijzonder dat God zo met die mensen omgaat. Als u ergens van onder de indruk bent, dan hoop ik dat het dat is, dat God zo met die mensen omgaat. Dat hij dus ook zo van die mens houdt. Dat heeft hij bewezen. Want hij heeft zijn zoon gegeven. Dat kunnen we niet, als het ware, te groot maken. Vandaag rent die mens weg, want die stoot zich aan het kruis. Maar het is wel Gods lam. Dat God slacht. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat hij zoveel van zijn zoon hield en hem toch opofferde voor u en mij. Dat laat zien wie God is. En dat hij die God mag kennen, dat hij zich laat kennen. Dat hij zo bij u wilt wonen. Dat hij zo laat zien. Ik hou van jou. Voor als mensen zijn vaker ondersteboven van wat andere mensen doen. Ik hoop dat dit ons ook een beetje brengt in die genadestemming als het ware. Tegenover anderen. Voor onszelf zijn we genadig genoeg. Maar voor anderen. Hè? We kunnen heel kritisch zijn op anderen. Maar anderen kunnen heel blind zijn. Dan zijn wij dat niet vaak. Zie, en nou is de bedoeling dat we gewoon naar de Here kijken. Hoe zou de Here kijken? Veronderstel dat we eventjes een naam noemen en zeggen, wat denk je van die? Oh, dat is geen beste. Zou die slechter zijn dan jij? Dat zou niet meevallen. Huh? Dus je ziet, hoe kijkt God naar de dingen? Hoe kijken we naar een ander? En wat voor genade hebben we daarin? Soms niet zoveel. Is het dan niet wonderlijk dat God u en mij genade geeft? Want hoe zijn we behouden? Door genade. En niet van onszelf. Dus allemaal genade. Het is genade op genade waarin we mogen leven. We mogen leven uit genade en we staan in genade. Dat is heel duidelijk, dus allemaal genade. En dat is zo mooi, dan kun je altijd iedereen uitnodigen in die genade. Ik vind het zo mooi dat waar dat ik ook gesproken heb. En u weet, ik heb wel in de gevangenis gesproken, vooral toen ik in het begin van de tijd. En waar dat maar was, je kunt die uitnodiging doen, omdat God die nodigt uit. God die nodigt uit. Kom tot mij, allen. Die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Komt. Het is zo nodig dat die mens komt. Hebt u een hart dat komende is. Altijd komende tot de Heer Jezus. Altijd komende. 1 Petrus schrijft erover in het tweede hoofdstuk. Hè? Komende tot die levende steen. Altijd komende. Dat is de uitdrukking van het hart, als het ware. Nou, hier zo, Nathan. En nu dan, hier komt dus de gevolgen van de zonde. Die zijn niet weg te praten, dus dat moeten we gewoon zien. En hier krijg je het gevolg, en dat die vervolgt van, en de gevolgen van zijn zonde. Het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot een eeuwigheid. Waarom dat gij mij veracht hebt. En als je dat nu zet, wat we hier lezen, en je zet dat in het licht van 1 Koningen 15 vers 5 dan, wat we net gelezen hebben, behalve, dan zie je dus hoe God de dingen naar voren neemt, en tegelijk hoe hij ze, wat hem gaat, vergeven heeft. Maar, nu zien we hier ook iets tussenin, en dat is wel belangrijk om dat te zien. Gaan we dus bekijken. Vers 13. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Dochtans, terwijl gij door deze zaak de vijand des Heere grootelijks hebt doen lasten, zal ook de zoon die u geboren is, de dood sterven. En zo het kind sterft. En dat duurt eventjes. En David is ervoor aan het bidden dat God hem toch zal sparen. Maar dat gebeurt niet. God neemt inderdaad dit kind van hem weg. En dat is op zichzelf ook weer bijzonder. Dat wanneer hij dus gebeden heeft voor de kind. En de kind sterft. Hij zegt, nu is het over. Ik zal tot hem gaan. Maar hij komt niet terug naar mij toe. Mooi is dat, dat we dat hebben, want dat is hetgene dat we ook hebben, bijvoorbeeld, waar, die vraag heb ik nog alles wel keertjes gehad, waar gaan kleine kinderen toe ze sterven? Die gaan naar de Heer. Die gaan naar de Heer. Hoe weet je dat? Want, dat weet ik hiervan. Dat David zegt, ik zal naar hem gaan, hij zal niet tot mij terugkeren. Zie? Dus het is mooi dat we dat ook hebben, hè? Dat we dat ook gelijk mee kunnen nemen. Dat we weten, er is een klein kind overleden, is een baby in dit geval natuurlijk. En ik heb een van de begrafenissen die ik gedaan heb, was van een baby. En dat is best heel moeilijk. Maar ik heb deze ouders toen gevraagd, wat is de baby nu? Ja, die is bij de Heer. Zou je beter voor hem kunnen zorgen dan dat hij nu verzorgd wordt? Ja, natuurlijk is er een gemis. Er is een gemis. Dat is niet te onderkennen. Maar, zou je beter voor hem kunnen zorgen dan hier? Nee. Daar zijn we het allemaal direct over eens. Maar dat betekent niet dat we daarom geen verdriet mogen hebben. Ik denk zeker dat we verdriet mogen hebben. Ja? Als iemand overleden is, dan ga je iemand missen en is er een verdriet. Maar tegelijkertijd mogen we weten, hey, die is bij de Heer. Wat een vertroosting dat het is. Hij wordt ook genoemd de God aller vertroosting. De God aller vertroosting. Spreekt erin, het eerste hoofdstuk gaat over de God aller vertroosting. En dan hebben we ook nog iemand gekregen en die wordt de trooster ook genoemd. Laat ik dan zo zeggen, dat is een van zijn namen. Hè? Een van zijn namen is de trooster. Is hij een ware trooster voor u? Er zijn tijden wanneer je echt een trooster nodig hebt. Hè? En is de Heilige Geest uw trooster? Dat wil hij ook zijn, iedere keer opnieuw. En dan is het ook belangrijk dat we ook echt niemand anders hebben. Of, in ieder geval, dat we niet naar iemand anders zien als een trooster. Want hij is de trooster. Dat betekent niet dat een ander niet met ons begaan is en daarom ook die woorden van troost kan geven. Dat betekent dat we een innerlijke trooster hebben. Dan betekent het ook dat we een innerlijke blijdschap hebben, want daar spreekt Romein in het 15e hoofdstuk over de blijdschap van de Heilige Geest. De trooster. Geweldig dat God zo met ons bezig is. En dat hij veronderstelt dat dit niet gebeurd zou zijn. Weet u wat we dan allemaal gemist zouden hebben? Dan zouden we een heleboel van de psalmen niet hebben. En dan zeggen, ja, maar daarom hoeft God dit niet te laten gebeuren. Nee, God doet alle dingen tegelijk ten goede meewerken. Laten we nog eventjes kijken. Dus hier gaat het verder. Maar laten we nog even kijken naar Psalm 51. Die kent u natuurlijk wel. Er zijn nog verschillende andere dingen die ik graag zou willen laten zien vanavond. Maar daar zullen we waarschijnlijk niet aan toekomen. En hier is natuurlijk waar Psalm 51, waar hij roept. En dan zegt hij, wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Ik zou eigenlijk dit willen vragen. Ik hoef geen bevestigend antwoord van u. Maar hebt u wel eens gezondigd? Of misschien zoals wij dat zouden zeggen, diep gezondigd. Wat is dat eigenlijk? Want is één zonde erger dan een ander? Zie, bij de mens meestal wel. We hebben allerlei plateaus voor verschillende zondetjes. Hè? En voor verschillende zonden. Hè? Dat is allemaal verschil. Nou, God heeft dat niet. En wees maar genadig. En dan roept hij uit hoe bijzonder dat is. Je ziet dus waar zijn hart naartoe gaat voor de goedertierenheden van God en zijn barmhartigheden. Zie je dat? Die zijn zo groot, zo oneindig groot, die goedertierenheid. Zijn goedertierenheid is tot in de eeuwigheid. Zegt hij toch, hoeveel keer zegt hij dat ook weer? In Psalm 136 zegt hij dat 26 keer. Zijn goedertierenheid duurt tot in de eeuwigheid. En dat is toch wel heel bijzonder. De goedertierenheden des Heren. Hè? Nou, hier, dat roept hij dan ook op. Hè? Uw barmhartigheden. En was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Oh. Je ziet, moet dit eventjes volgen. Zo. Want ik ken mijn overtreding en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. Wist je dat? Dat heb je wel eens gehoord. Maar dat is iets anders dan dit weten. Huh? En die zonde heeft mijn moeder ontvangen. Wist u dat? Ja. Ik bedoel niet of dat u het in uw bovenkamertje weet. Maar is dat waar uw hart van spreekt? Zie gij het lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maak gij mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij. En ik zal witter zijn dan sneeuw. Zie je hoe God is? Zie je wat David van God verwacht? Je hoort mensen wel zeggen, ja ik weet niet of God er nog iets aan kan doen. Nogmaals, heeft God dus verschillen in wat er gebeurt? Ja, het was natuurlijk heel erg. Dan zijn leven genomen en zijn vrouw genomen. Ja. En dan, hier, moet je kijken. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Die gij verbrijzeld hebt. Zie je dat? En die wil hij dat hij was. Oh, verberg mijn aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Hij was toen bang dat God de Heilige Geest van hem zou nemen. U zegt, daar hoeven wij niet bang voor te zijn, want de Heilige Geest die blijft bij ons. Ja, dat is waar. Maar als... Waar ik dan wel, als ik het zo even mag uitdrukken, bang voor zou zijn dat de Heilige Geest verder geen leiding meer zou geven in mijn leven. Dat de Heilige Geest daar zomaar bleef zitten in een hoekje van het hart, als het ware. En niet meer Heer van mijn leven. Dat zou er zijn. En hier, David die zegt, neem de Heilige Geest niet van mij. Zie? Maar hij verwacht iets van God, hè? Verwacht iets van God. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dat verwacht hij van God. Dat bidt hij. Dat is het nieuwe leven. Dat is het leven. Want hij zoekt naar God. Zeg, hoe zou God er nou geluisterd hebben naar dit gebed? Dat is toch een gebed daar, hè? Als je toch dingen aan God vraagt, dan zullen we dat toch wel een gebed noemen. Hoe zou God er naar luisteren? Zou hij naar luisteren onder een indruk en zeggen, nou, mooi toch horen, die is zo bezig geweest, maar nu raakt hij dit. Of zou hij zeggen, dat is toch mooi, hij komt nu toch wel maar toe, helemaal in berouw. Hij was natuurlijk wel helemaal hierin bekeerd. Hij had een waar berouw van de zonde. Een waar berouw van de zonde. Bijzonder is dat allemaal, hè? Als je dit allemaal zo leest. En je ziet dat. Je ziet mijn vraag is nu even deze aan u vanavond. Ziet u God? En ziet u hoe groot God is? Want daar gaat het om. Wat u van David denkt, dat maakt niet zoveel uit. Dat verandert in ieder geval God niet. Maar hoe ziet u God? Is God nu groter voor u dan toen u binnenkwam? Is hij meerder voor u geworden? Omdat u ziet, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En ik wil ook niks anders. Daar gaat het me om. En voor de rest maakt het eigenlijk niet uit. Geliefden, is dat het voor u? Dit is mijn God. Zo groot, zo goed, zo genadig, zo liefdevol en zo trouw. Vader, we kunnen niet anders dan u danken, loven en prijzen. Heer, ik zou wel zeggen, er is geen andere keus. Geprezen zij uw naam. Liefdevolle, genadige God. Heer, dat we dit nog meer en meer mogen zien. Hoe bijzonder gij zijt. Ik kan alleen maar zeggen, wij danken u. Wij danken u. Ik denk dat ik voor alles spreek, en u weet dat. U ziet dat. Heer, dat u zo groot bent. Zo goed. Vader, we dragen zo en ieder aan die liefde, aan die grootheid op. Aan u. En danken u in Jezus' naam. Amen.